Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze heredienst. Vanavond gaat voor proponent De Haan uit Vinkeveen. Hartelijk welkom. Ook in de vakantietijd is er open kerk en wil vrijdag, en wel vrijdag tussen 10 en 12 uur, een prachtige gelegenheid om eens in stilte binnen te lopen, die stilte te omarmen of een goed gesprek te hebben. We herinneren u er nog aan jij en aan u, dat de dienst volgende week zondagochtend begint om 11 uur in plaats van 10 uur. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de vakantiebijbelweek. Voor alles wat nog komen gaat, daar geldt voor, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 31 vers 17. Geloofd zij God die zijn genade mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden en mij in een vesting leiden. Ook deze dienst beginnen we met lof en dankbaarheid. Gods genade en zijn wakend oog wil ons leiden tot het heil dat voor ons is weggelegd. We zingen ervan met vers 16 van Psalm 31. En dan wensen we elkaar hier en thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, van geslacht tot geslacht, ja in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 24 en daarvan zingen wij het eerste en ook het tweede vers, Psalm 24, vers 1 en ook vers 2.
Nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, zingen wij Psalm 18 vers 9 uit de weerklankberijming. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Zijn woord is waar en zuiver ten alle tijde. Psalm 18 vers 9 in de berijming van weerklank naar de geloofsbelijdenis. Dan doen wij nu met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, met mond en met hart, als volgt geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere, Heilige God, Almachtige Vader in de hemel, u bent het die ons ook weer opnieuw deze avond bij elkaar hebt gebracht, hier in uw huis. Heere, daar danken wij u voor. Dat wij zo mogen luisteren naar wat u tegen ons te zeggen hebt. Dat u een God van wonderen bent en ook wonderen werkt en blijft werken door uw Heilige Geest. Dat wij daardoor ook uw woord gaan begrijpen waarover het gaat en waarom het gaat. Heren, daar danken wij u voor. En wij bidden u, Heren, wees ook met ons in deze dienst van u. Geef wat wij nodig hebben. Geef ons geopende oren en geopende harten. Heren, dan bidden wij u zoals ook in de consistorie gebeden is. Ga de kerkbanken door, hoofd voor hoofd en ook hart voor hart. Heren, dat wij uw woord niet naast ons neerleggen, want welke gevolgen zal dat hebben? Maar dat wij uw woord ter harte nemen door uw Heilige Geest. En dat wij ons mogen verwonderen over wat u, Heer Jezus Christus, gedaan hebt. Genade, zo verbazingwekkend groot, dat uw Zoon stierf aan het kruis en ook is opgestaan. En dat er in hem het nieuwe leven, het eeuwige leven, te vinden is. Dat u dat wil geven en uitdelen aan mensen die dat niet hebben verdiend. Aan mensen als wij. En ook vanavond mogen we daar bij stilgezet worden. En wij bidden u, Heere God, geef ook dat het ons niet loslaat. Maar dat we naar u gaan vragen en u gaan zoeken. Dat wij het met Jacob uit gaan zeggen. Ik laat u niet gaan, Heere God, tenzij dat u mij zegent. We hebben elke keer weer opnieuw nodig dat leven met u, dicht bij u te blijven. Wilt u dat geven in ons midden? Door uw Heilige Geest. En Heere, wij bidden u om de vergeving van al onze zonden. Wij moeten belijden dat wij zondaren zijn. Reinig ons van al onze overtredingen en tekortkomingen door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zijn bloed reinigt ons van alle zon. Wij bidden u, Heere God, om uw zegen over deze dienst van u, over iedereen die een taak heeft. Wij bidden u om uw hulp en bijstand bij het luisteren, bij het spreken, bij het zingen, bij het bidden en bij het danken. Heere God, wij bidden u, ga zo met ons mee in deze dienst van u. Ga ons met uw heiligt voor, zoals we in de psalmen zingen. Dat we onze treden in uw spoor mogen zetten. En Heere God, wij bidden u om de uitbreiding dan ook van uw koninkrijk, ook hier in Wilnis. Ook overal in Nederland, overal in de wereld. Wij bidden u voor het volk waaraan u zich verbonden hebt, Israël, met alles wat daar nu ook aan de hand is in het beloofde land en ook de aanvallen die er zijn vanuit Jemen en ook mensen van andere volken in het Midden-Oosten die treuren vanwege het geweld, ook in het beloofde land. Wij bidden u dan ook voor het Joodse volk, maar ook voor de andere volken die in het Midden-Oosten en ook in Israël wonen. Hier wilt u zich over hen ontfermen. Over allen in deze wereld die met oorlog of geweld te maken hebben. En wij bidden u, Heere God, wees zo met ons in deze dienst van u. U weet ook hoe we hier gekomen zijn. U kent ons verdriet, onze zorgen, onze spanningen. Dat wat ons bezighoudt, wilt u er doorheen werken. Dit alles bidden wij u. We hebben het niet verdiend. Maar hoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Vindt de schriftlezing van vanavond in het Nieuwe Testament en dan in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. En dan het tweede hoofdstuk, Galaten 2. En daarvan de versen 15 tot en met 21. Galaten 2, vers 15 tot en met 21. Wij horen daar Gods heilig en helemaal betrouwbare woord als volgt. In Galaten 2 vanaf vers 15. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik heb afgebroken weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. De tekst boven de verkondiging vanavond is Galaten 2, het 20e vers. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen Psalm 19, het vierde en ook het vijfde vers. Dat gaat ook over de wet van God, die ook nadrukkelijk ook aan de orde komt in Galaten 2. En daarom gaan we daar nu ook over zingen, Psalm 19 en daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Galaten 2, de versen 15 tot en met 21, en ik lees alleen nog vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gemeente Ter Wilnis, wij hebben in Nederland en ook in andere landen wetten en regels. Er is een wet dat je bijvoorbeeld nu nog overdag op de snelweg maximaal 100 km per uur mag rijden. En als je te hard rijdt, dan krijg je een bekeuring. Ik heb het opgezocht, voor 10 km per uur te hard rijden op de snelweg krijg je €79 boete. Dat is dan een lichte overtreding. Stel je voor, je doet toch iets veel ergers, diefstal. Daar staat in Nederland een maximale celstraf op van 6 jaar. Dat is allemaal vastgelegd in de wet. Wat mag en wat niet mag en wat de straffen zijn van als je de wet overtreedt. Vanavond gaat het over Galaten 2 en over de wet die daar ook in genoemd wordt. In Galaten 2 heel duidelijk naar voren komt. De wet van de Heere God. En voor een deel lijken de wetten zoals die in Nederland er zijn op de wet van God. Stelen mag niet, ook niet volgens de Nederlandse wet. Er staat dus zelfs een celstraf op. Maar stelen mag ook niet volgens de 10 geboden. U zult niet stelen. Mag ook niet volgens de wet van God. En toch is er een verschil tussen de wet van God, de 10 geboden, en de wetten zoals die er in Nederland zijn. Dat verschil zit in de oorsprong ervan, in waar het vandaan komt. De wet van God, de 10 geboden, die komen rechtstreeks bij God vandaan. Wetten en regels zoals die in Nederland gelden, die zijn bepaald door de Tweede Kamer. Maar de wet van God, de 10 geboden bijvoorbeeld, die komen rechtstreeks bij God vandaan. Hij is de bron van alle goed. Bij hem, bij God, is het goede leven te vinden. Wat werkelijk het goede leven is, dat vinden wij bij die God. Bij die God vinden we wat werkelijk goed is om te doen en wat niet. Er zijn wel mensen die zeggen van ja, wat eigenlijk goed is en wat niet goed is, dat hebben wij gewoon onderling met elkaar afgesproken. Wij hebben nu eenmaal met elkaar afgesproken dat moord niet goed is. En diefstal ook niet. En daarom vinden we daar wat van. Dat is gewoon een afspraak van tussen mensen. Maar is dat niet een beetje willekeurig? Want stelt u eens zich voor dat wij op een gegeven moment als mensen dan bepalen in een land bijvoorbeeld dat moord ineens wel goed is en diefstal. Ik denk dat een hoop mensen, gelovig of niet, daar toch wel moeite mee zouden hebben. Moord en diefstal, dat zal toch nooit goed zijn? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dat voelen mensen toch nog wel ergens aan, gelovig of niet. De mens is ook naar het beeld van God geschapen. En daarom weet ieder mens toch wel ergens iets van wat het goede leven is. En zo kan het ook dat in het wetboek van strafrecht in Nederland ook toch wel voor een deel dezelfde wetten staan als die we ook in de 10 geboden dus terugvinden. Maar Israël was bevoorrecht door de Heer, omdat dat volk heel duidelijk de wet van God meekreeg in de Tora, in de eerste 5 boeken van Mozes. In de Heere God is werkelijk het goede leven te vinden. Hij heeft zijn wet gegeven en daarmee heeft God ook zijn wet bekendgemaakt, maar ook zichzelf bekendgemaakt. Hoe wij moeten leven. Hij heeft de eerste 5 boeken van Mozes zijn Tora gegeven. Tora, dat betekent zoiets als richting, Het gaat erom dat we de juiste richting oplopen, de juiste kant op gaan met ons leven. Daar gaat het om bij de wet. En nu hier in Galaten 2 gaat het ook over de Joodse wet die God aan Israël heeft gegeven. Paulus maakt in de versen 15 en 16 duidelijk dat wij niet door de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Gerechtvaardigd, dat wil zeggen dat je als rechtvaardig voor God wordt aangezien, als iemand die God oprecht gediend heeft, oprecht gehoorzaam is, als iemand die rechtvaardig is. Hoe word je rechtvaardig? Hoe word je rechtvaardig voor God? Ja, en dan waren de mensen daar in Galatië die zeiden, door het je houden aan Gods wet. Want als je je houdt aan Gods wet, dan ben je zonder overtreding en dan ben je gehoorzaam aan God en dan ben je rechtvaardig. Want Gods wet is toch goed? God heeft zijn wet al aan Israël gegeven, dus je moet je aan Gods wet houden en dan zal God wel tevreden met je zijn. Dus je moet je ook laten besnijden, want dat staat er ook. En je moet ook de Joodse spijswetten houden. Bepaalde dingen wel eten en bepaalde dingen mag je beslist dan niet eten. En als je dat nou zo doet, dan zal God wel tevreden zijn. Dat dachten sommige mensen daar in die gemeenten. Het zijn waarschijnlijk meerdere gemeenten daar in Galatië. Ze werden beïnvloed door zogenaamde Joodse wetspredikers die in die tijd van het Nieuwe Testament rondtrokken. En de gemeenten daar in Galatië die raakten met die boodschap besmet. Van die mensen die zeiden, als je echt christen bent, ja, dan moet je je toch ook wel aan de Joodse wet houden. Dan moet je je dus ook wel laten besnijden. En je moet ook wel bepaalde dingen, die mag je dan echt niet meer eten. Dus je wordt gerechtvaardigd door het je houden aan Gods wet. Zo dachten sommigen erover. Maar, zou het die Galaten ooit lukken om zich helemaal aan Gods wet te houden? Zou het u of jou ooit lukken om je helemaal aan de wet van God te houden? Nee toch? En Paulus gaat dan tegen dat wetsevangelie in. Hij geeft aan dat we niet door de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Wat zijn de werken van de wet? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat gaat alleen maar over de Joodse wet en niet per se over andere wet. Dus dat zou betekenen dat Paulus alleen zal zeggen dat christenen zich niet meer aan de Joodse wet hoeven te houden, maar dat andere wetten er wel degelijk toe doen en ook dat je daardoor wel gerechtvaardigd wordt. Maar dat bedoelt Paulus niet. Die uitdrukking werken van de wet werd niet zozeer onder Joden gebruikt. Het was juist een bekende uitdrukking onder de heidenen. Werken van de wet, dat betekent iedere menselijke poging om zelf tot God op te klimmen door het je houden aan de wet. De Joodse wet of een andere wet kan dat ook zijn, maar iedere poging om je door het je houden aan de wet tot God op te klimmen, dat wordt er bedoeld met werken van de wet. En Paulus maakt duidelijk dat we door welke wet dan ook niet tot God kunnen opklimmen. Door de Joodse wet niet, maar door andere wetten ook niet. Paulus maakt duidelijk dat we door het houden van welke wet dan ook niet door God gerechtvaardigd worden. En daarom zegt hij door de Heilige Geest dat wij alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd worden. Alleen door het geloof in de Zoon van God worden wij als rechtvaardig aangezien. Zijn we rechtvaardig in Christus, want de Zoon van God, hij heeft de wet helemaal vervuld. Niet alleen het begin daarvan, maar ook het einde ervan. Niet voor de helft, niet voor drie kwart, maar helemaal heeft de Heer Jezus Gods wet vervuld. Niet afgeschaft, dat is een groot misverstand, maar vervuld. Voor mensen die zelf de wet niet konden houden. De wet is goed, door God ingesteld, maar Christus heeft de wet vervuld. En wie in de Heer Jezus gelooft, die is daarom ook vrij van de wet. En Paulus, die zegt dit tegen een bepaalde achtergrond. Er was wat gebeurd. Er was namelijk een woordenwisseling geweest tussen Petrus, niet de minste, en Paulus. Paulus heeft toch wel een stevige reprimande uitgedeeld richting Petrus. Daar gaat het in de versen 11 tot en met 14 van Galaten 2 over. Petrus wist ook wel wie in Christus gelooft vrij van de wet was. Maar hij kwam daar in Antiochië, dat ligt net als Galatië ook in het huidige Turkije. En daar waren strikte Joodse broeders. En ja, die wilden zich hoe dan ook wel nauwgezet aan de Joodse wetten houden. En Petrus die kwam daar ook. En die wilde toch wel laten zien dat hij ook wel bij hun hoorde. Die neiging hebben we als mensen al snel, hè, dat je ergens bij wil horen, als ouderen, als jongeren ook. Hè. Hoor ik er wel echt bij? Op school of waar we ook zijn. Petrus wilde ook bij die strikte mensen horen. Hij wilde keurig in dat straatje meelopen van je maar houden aan die wet. En daarom ging hij ook niet meer met de heidenen eten. Want ja, die aten allemaal dingen die volgens de Joodse wet verboden waren. Dat mocht je niet eten. Dus Petrus die zonde dus zich daarvan af. Want ja, dus Petrus ging niet meer met die heidenen eten. Stel je voor dat anderen zouden denken dat hij afvallig was geworden. Dat ze zouden denken van nou ja, die Petrus, vroeger was hij nog zo strikt. Maar kijk nu eens, hij eet maar van alles. En daarom heeft Petrus zich voorgedaan als iemand die een onvervalste aanhanger was van de Joodse godsdienst. Hij deed zich anders voor dan hij was, want hij was vrij van de wet. Hij wist ook dat wie in de Heer Jezus gelooft vrij van de wet is. Maar hij deed zich anders voor. En daarom heeft Paulus Petrus bestraft. Hij heeft Petrus gewezen op zijn huichelen, op zijn hypocrisie, op zijn toneelspelen. Dat betekent hypocrisie, je anders voordoen dan je bent. En dat deed Petrus. Hij was vrij van de wet, hij kende de Heer Jezus, hij kende de vrijheid die er in hem te vinden was, maar hij deed zich anders voor. En daarom heeft Paulus hem bestraft en berispt. En dan gaat Paulus vanaf vers 15 uitleggen hoe dat precies zit met de wet. En dan lezen we vers 17. Maar wij, als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Paulus en anderen verlangen in de Heer Jezus gerechtvaardigd te worden. Wat kunnen wij toch in andere dingen zoeken gerechtvaardigd te worden? Dat we maar ons best doen voor God. Wat kun je toch allemaal presteren op godsdienstig gebied? Paulus en anderen zoeken het in Christus. Hij heeft de wet vervuld. Buiten hunzelf zoeken zij gerechtvaardigd te worden in de Heer Jezus. Alleen dan, door het geloven in hem, worden we door God als rechtvaardig aangezien. Dan word je gezien als iemand die altijd gehoorzaam is geweest aan God. En is eten met de heidenen dan een zonde? Nee, zegt Paulus. Want worden wij door die geboden van bepaalde dingen wel en niet eten, worden wij daardoor behouden? Nee, daardoor worden we niet zalig, beslist niet. En dat maakt Paulus duidelijk ook in die verdere versen. In vers 18 lezen we, want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Paulus heeft een bouwwerk afgebroken. Het bouwwerk van het je houden aan Gods wet en daardoor gered te proberen te worden. Het bouwwerk van de leer dat je door het je houden aan Gods wet gerechtvaardigd wordt. Dat bouwwerk van het presteren op godsdienstig gebied. Als maar je best willen doen van God. Paulus heeft dat bouwwerk door Gods genade afgebroken. En al zou Paulus dat bouwwerk weer opnieuw opbouwen van die werken van de wet, ja, dan zou de wet hem opnieuw aanklagen. Paulus, je hebt weer gezondigd. En dan zou Paulus veroordeeld zijn, dat schrijft hij ook. Dan zou hij weer opnieuw, dan zou hij bewijzen dat hij een veroordeelde is. Paulus zegt dan in vers 19, want ik ben door de wet en voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Paulus is in de eerste plaats door de wet gestorven, want de wet heeft hem veroordeeld. De wet heeft hem aangeklaagd. We schieten allemaal tekort als het gaat om het ons houden aan Gods wet. En welke straf staat daarop als we ons niet houden aan de wet van God? Voor diefstal in Nederland staat dus een maximale celstraf van 6 jaar. Wat is de straf voor het je niet houden aan Gods wet? Dan moet ik denken aan Romeinen 6. Er staat, het loon op de zonde, op het je niet houden aan Gods wet, is, staat er echt, het is huiveringwekkend, maar er staat er, is de dood. Er staat dus de doodstraf op. De wet veroordeelt ons en ook Paulus tot de doodstraf. En daarom zegt Paulus ook, ik ben door de wet gestorven. Want de wet veroordeelt hem tot de doodstraf. Paulus zegt in vers 19 ook dat hij voor de wet is gestorven. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat wordt daar dan mee bedoeld? Nu stelt u zich eens voor dat inderdaad iemand een celstraf krijgt van 6 jaar voor diefstal. Niemand is al op leeftijd. En iemand moet dan toch naar de gevangenis. En na 2 jaar komt iemand te overlijden. Excuses voor dat het misschien een wat, laten we zeggen, luguber voorbeeld is, maar dit is wel wat Paulus bedoelt. Maar stel iemand komt na 2 jaar te overlijden, ja, moet dat lichaam van die persoon dan al die tijd in de gevangenis blijven, die resterende 4 jaar? Nee, dat hoeft niet. Iemand mag dan begraven worden. Het lichaam van die man of vrouw die in de gevangenis zat, valt niet meer onder de Nederlandse wet van maximaal 6 jaar gevangenisstraf. En daarom mag iemand na 2 jaar dan ook, mag dat lichaam dan toch begraven worden. En zo is het ook met Paulus. Paulus is gestorven voor Gods heilige wet. Daarmee zegt hij dat de wet geen zeggenschap meer over hem heeft. Hij is door de wet gestorven, hij is veroordeeld, maar hij is ook voor de wet gestorven. De wet heeft geen zeggenschap meer over Paulus. En Paulus zegt verder in vers 19b, opdat ik voor God zou leven. Paulus is niet meer levend onder de wet. Maar daardoor leeft hij nu voor God. Hoe kan dat? En dan zegt hij in vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. Het Griekse woord dat hier staat is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt bij de kruisiging van de Heer Jezus in de evangelie. Hier wordt het anders bedoeld. Niet letterlijk, alsof we letterlijk met Christus gekruisigd zouden worden. Maar hoe moeten we dat dan zien? Nu, door het geloof in de Heer Jezus worden we door zijn Heilige Geest met hem verbonden. Innig met hem verbonden, nauw met hem verbonden. Luther, de reformator, zegt, nauwer met de Heer Jezus worden we dan verbonden dan een man en een vrouw in een huwelijk. Hoe innig zijn we door het geloof in de Zoon van God met hem verbonden? Wat een liefde hebben wij dan voor hem. En die liefde komt omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is die liefde van God die de Heilige Geest in ons werkt. In het geloof in de Heer Jezus zijn we zo met hem verbonden. Dan zijn we met hem. Innig met hem verbonden. En dan zijn we ook met hem gekruisigd. Want dan ziet de Heere God ons aan, niet zoals wij zelf zijn, in onze tekortkomen, overtredingen, zonde. Maar dan ziet hij ons aan in zijn Zoon, de Heer Jezus. Alsof wij zelf met de kruisdood betaald hebben voor onze zonde. Zo ziet God ons dan aan. Aan zoals zijn Zoon die zelf met zijn kruisdood voor onze zonde heeft betaald. Dat is met Christus gekruisigd. Dat hij in onze plaats is gekruisigd. Hij in onze plaats heeft de doodstraf gekregen. Voor onze zonde. En in het geloof in de Heer Jezus staan we dan bij dat kruis op Golgotha. Dan zien we de Zoon van God daar hangen en het uitroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan zien we de toorn van God op hem neerdalen. Met de ogen van het geloof staan we dan bij de voet van dat kruis. En dan zien we de Heer Jezus daar aan het kruis genageld. In het geloof in de Heer Jezus worden al uw en jouw zonden, overtredingen en misdaden aan het kruis genageld. Dan wordt ons zondige ik, onze zondige natuur ook aan het kruis genageld. Uw en jouw zonden verdwijnen dan voor God. In de diepte van de zee. En dan zeg ik het Corrie ten Boom na. Daar staat een bord verboden te vissen. Verboden onze zonden weer op te vissen. Want God heeft ze genadig in zijn Zoon, de Heer Jezus, weggedaan. Dat is met Christus gekruisigd. In het geloof in hem zijn we innig en nauw met hem verbonden. En dan heeft de wet geen recht van spreken meer. Want die heeft de Heer Jezus helemaal vervuld. De wet, ja, die klaagt ons aan. Hierin heb je gezondigd en daarin, hierin ben je tekortgeschoten. En daarin. En zo worden we ons bewust van onze zonden. Maar al die zonden zijn door het geloof in de Heer Jezus aan het kruis genageld. En dan klaagt de wet ons dus niet langer meer aan. Paulus is met Christus gekruisigd. Door genade mocht hij het ook zelf ondervinden. En dan zegt hij verder in vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Hij leeft niet meer, zegt hij, want hij is door de wet en voor de wet gestorven. Wat kunnen wij toch stijgers maken, zelf opbouwen van die werken van de wet, van wat we wel niet allemaal doen voor de Heere God, bidden en Bijbel lezen, wat we wel allemaal niet doen voor de kerk, in het jeugdwerk, in de kerkraad, op welke taak we ook in de kerk hebben. En wat kunnen we toch allemaal wel bezig zijn met wat we allemaal wel niet doen voor onze naaste, vrijwilligerswerk, geld geven aan goede doelen. Het zijn allemaal goede dingen natuurlijk, begrijp me niet verkeerd. Het zijn zelfs goede werken. En dat is niet alleen iets voor de Rooms-Katholieken, die moeten wij ook doen uit dankbaarheid. Maar we kunnen met die stijgers niet zelf tot de Heere God opklimmen en naderen. Niet door die werken van de wet worden wij behouden. De werken van de wet, ja, die wet zelf, die klaagt ons aan. Hoe zwaar zijn mijn overtredingen, hoe ontelbaar zijn mijn zonden. En dan storten al die stijgers, die eigengemaakte stijgers van de werken van de wet, in elkaar. Dan zakken we door die stijgers heen, dan zitten we daar als aan de grond genageld. Dat is door de wet en voor de wet gestorven. Niet meer ik leef, zegt Paulus dan. Paulus is niet meer levend door de wet. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat zegt Paulus verder. Met de Heer Jezus is Paulus levend. Christus leeft zelfs in hem, lezen we in vers 20. De Heer Jezus is door zijn Heilige Geest in Paulus gaan wonen. Dat gebeurt er in het geloof in de Zoon van God. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons gaat leven. Daar raken we nauw en innig met hem verbonden. Dan ziet dus God ons dus aan als zo gehoorzaam als de Heer Jezus zelf. Dan zijn we vrij van de wet. Met Christus verbonden leven wij zelf niet meer, maar leeft Christus in ons. Dat betekent niet dat wij geen eigen persoon meer hebben en dat wij geen identiteit meer hebben. Maar het betekent wel dat we niet meer op onszelf gericht zijn. Met wat wij allemaal wel niet doen voor de Heere God, altijd presteren om gered te worden. Nee, dan zijn we gericht op Jezus Christus. Dan zijn we door zijn Heilige Geest ook vol van hem. Want Gods Zoon, die woont dan in ons. En dat ervaren we misschien de ene keer meer dan de andere keer, maar toch, dat is wel hoe het is. Dat we door het geloof in Gods Zoon ook vol van hem zijn. Door zijn Heilige Geest. Wat een troost, wat een bemoediging is het, als we dat mogen weten, dat Gods Zoon in ons woont. Want er kunnen toch stemmen van binnenin ons zijn. Van, ja, die wet die ons ook weer voortdurend aanklaagt. Hierin heb je gezondigd, daarin, hierin tekortgeschoten, daarin. Denk je nou echt dat dat allemaal voldoende is? Zou God nou zo tevreden zijn? Satan zit ook niet stil en die maakt daar misbruik van. Maar in het vertrouwen op Christus woont Gods Zoon ook in ons en brengt Hij al die stemmen in ons tot zwijgen. Die stemmen van de wet hebben dan geen zeggenschap meer over ons meer. Christus verzwelgt al die aanvallen van de duivel die Hij heeft overwonnen. Ja, de duivel gebruikt de wet om ons bij de Heer Jezus vandaan te houden. De Heilige Geest gebruikt de wet om juist ons aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. Dat kan ook, hè? Daarom lezen we de wet ook iedere zondagmorgen. Dat het ons ook uiteindelijk brengt, dat het ons laat zien dat wij zondige mensen zijn. En dat ons brengt aan de voeten van de Heer Jezus. Zo gebruikt de Heilige Geest de wet. Maar de duivel probeert ons juist door die wet bij Christus vandaan te houden. Maar Christus heeft de duivel overwonnen. Wat een troost is het als we dat dus mogen weten. Dat de Heer Jezus in ons woont. En zegt Paulus verder in vers 20. En voor zover ik nu in het vlees leef. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus is nog steeds in dat aardse, dat sterfelijke, dat tijdelijke lichaam. Paulus noemt het vlees. Dat wil zeggen de negatieve kanten van ons lichaam. En ja, daarin is er nog steeds een strijd tegen de zonde. Ons leven lang, ook als wij persoonlijk in de Heer Jezus geloven, dan is er nog steeds die strijd. Juist ook, dan is er die strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel en tegen, ja echt, ons eigen vlees. Maar ook daarin leeft Paulus door het geloof in de Zoon van God. Daarin leeft Paulus ja door het geloof alleen. En dan spreekt God ons vrij van alle overtredingen. En mogen we elke keer weer opnieuw op die God terugvallen. Want bij Hem is vergeving altijd geweest. Dan is de Heer Jezus Christus de grond van ons bestaan. Paulus leeft door het geloof. God zo. Hij wil ook niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als het goed is willen wij dat ook. Zijn naam verspreiden. Van Hem getuigen. Dat is leven met Hem. Het leven met de Heer Jezus. We hebben Christus toch niet alleen nodig om te sterven. Maar als het goed is willen we ook met Hem leven. We trappen daar zelf nog wel eens op. Dat het soms lijkt alsof we Christus alleen maar nodig hebben bij ons sterven. Ik kom regelmatig bij mensen op bezoek in het pastoraat. Ja, dan moet je toch ook persoonlijke vragen stellen met alle voorzichtigheid. En soms ook via een omweg. Maar toch die vraag hè, van, kan u sterven? Zou u de Heere God kunnen ontmoeten? Dat is heel belangrijk natuurlijk, zeker. En dan kan het dat iemand het ook door genade mag zeggen, ja, ik kan sterven, ik kan God ontmoeten. Door het geloof in de Heer Jezus weet ik waar ik naartoe ga. En ja, daar betrap ik me dan zelf wel eens op. Dan denk ik, nou, mooi, prachtig. Natuurlijk, dat is het ook. Maar, en dat, dan betrap ik mezelf wel eens op dat ik denk van, nou ja, dan kan ik dus wel naar huis. Naar het volgende adres, want dit is toch waar het om gaat. Maar het gaat om meer dan alleen dat. Niet alleen het sterven met Christus, maar ook het leven met Hem, ook nu al. Hem willen volgen, Hem dienen met verlangen. Niet om iets te verdienen, maar uit liefde en verlangen. Daar komt het op aan. Om zo ook al hier op aarde met de Heer Jezus te leven. En alleen dan, als wij zo door het geloof in Hem met Hem leven, ja, dan kunnen we ook sterven en God ontmoeten. Want als we dat leven hier op aarde met de Heer Jezus niet kennen. En als dat zo blijft, ja, dan kunnen we ook niet sterven. Dan is er geen eeuwig leven. Maar door het geloof in Hem is er nu al leven met de Heer Jezus. En ook straks eeuwig leven. En ik heb al eens van iemand geleerd die veel had meegemaakt. Ja, dat eeuwige leven, dat begint al hier op aarde. Want hier op aarde mogen we dan ook al weten dat de Heer Jezus met ons is. Ook al ondanks alle strijd die er ook in ons leven kan zijn. Dus het komt ook al aan op het leven hier met Gods Zoon. En dat leven wordt ook vanavond ook ons aangezegd vanuit Gods woord. Want alleen door het geloof in Gods Zoon ontvangen we dat leven. En daarom zegt de Heer ook vanavond, neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven met de Heer Jezus leven. Want, zegt de Heer, ik zal een eeuwig verbond met u sluiten. Dat verbond heeft God gesloten. En daarom neig uw oor en luister. Het geloof is uit het gehoor. En daarom klinkt ook die oproep vanavond. Geloof dan in de Heer Jezus Christus. Dan zullen we leven. En dan zegt Paulus nog verder in vers 20. Christus die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat een liefde en wat een genade heeft de Heere God daarmee bewezen. Heeft Gods Zoon daarmee bewezen, ook aan Paulus, die nota bene nog een vervolger was van de gemeente van Christus, een zondaar. Maar Christus heeft ook hem lief gehad. En hij heeft zichzelf zelfs overgegeven voor Paulus. Wat een liefde, wat een genade. Wij, ja, wat een genade bewijst hij aan al die mensen die in hem geloven. Wij waren vijanden van God, maar de Heere God heeft in Christus genadig omgezien naar zondaren, mensen als wij. Wat een liefde heeft de Heer Jezus daarmee bewezen, aan het kruis. En bij zoveel liefde breekt toch ons hart, uw hart, jouw hart, mijn hart. Hoe verbazingwekkend groot is die liefde en die genade van God. Dan hebben wij hem lief, de Heer Jezus, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat hij zichzelf voor ons overgaf. Hij gaf zichzelf. Wat een wonder, wat een blijdschap vinden we ook daarin, in dat evangelie. En dan zegt Paulus nog verder in vers 21, ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Paulus maakt duidelijk dat hij juist leeft door de genade, door het geloof. Ja, als wij door de wet gerechtvaardigd zouden worden, door de werken van de wet, ja, dan zijn we dus bezig om het zelf te verdienen. En als we het zelf zouden kunnen verdienen, ja, waarom moest de Heer Jezus dan sterven? Dan zou Christus tevergeefs gestorven zijn. Maar het was niet tevergeefs, want wij kunnen het zelf niet verdienen. De Heer Jezus heeft alles verdiend en alles volbracht. We hoeven het zelf niet meer te verdienen. Elke poging om tot God op te klimmen van ons uit, die zal mislukken. De Heer zegt ons genadig de waarheid. Het is de Heer Jezus alleen bij wie we redding vinden. Zodat we het in het geloof in hem kunnen uitzeggen en uitzingen. In Christus alleen is mijn hoop. Hij is mijn licht. Hij is mijn lied. De hoeksteen, de vaste ondergrond, de vaste rots. Mijn verlosser, mijn middelaar, mijn borg, mijn zaligmaker. En zo kunnen we het dan ook met Paulus uitzingen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Amen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103 vers 2 en 6 zingen wij nu. Psalm 103 het tweede en ook het zesde vers. laten wij de Heere God danken en ook bidden. Heere, genadige God, zo mochten wij ook zingen over uw genade, van ons de schuld en zonde weggedaan, dat doet u in uw Zoon, de Heer Jezus, wie in hem gelooft. Ja, zo mochten we het ook horen, wat Paulus door uw Heilige Geest geschreven heeft, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Een ander leven, een nieuw leven, een leven met u. En daar bidden wij u om, of we daar ook uit mogen uitleven en ja, of we daar ook uit mogen leven en of, ook als we dat leven nog niet kennen, hoe kerkelijk betrokken ook, dat we dat ontvangen door uw Heilige Geest. Ook die oproep mocht uitgaan, neig uw oor, hoor, luister en uw ziel zal leven. En Heere, dan bidden wij u dat wij uw Heer Jezus Christus ook zo voor ogen blijven houden, als degene die uw wet helemaal vervuld heeft, die betaald heeft voor al onze zonden aan het kruis. En dat er ieder die in hem gelooft niet voor eeuwig verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Heren, en zo bidden wij u ook voor uw gemeente hier. Wees ook met de kerkraad. Geef ook allen die daarin zitten ook wijsheid. Ook in de vakante periode wilt u op uw tijd en op uw manier ook weer een herder en leraar naar uw gemeente hier zenden. Wij danken u, Heere God, voor de activiteiten die er ook mochten zijn. Ook bij de vakantie Bijbelweek. In de tent, ook waar vele kinderen en jongeren bij elkaar waren. En die voor het eerst of opnieuw uit de Bijbel mochten horen. En wij danken u ook, Heere God, dat er ook ouders van kinderen bij aanwezig waren. Ook ouders die anders misschien niet zoveel in uw huis komen, maar Heere, dan danken wij u daarvoor dat zij er waren en wij bidden u ook dat het vrucht mag dragen ook onder hen. Dat ook hier in Wilnis uw koninkrijk wordt uitgebreid en in heel de Ronde Venen. Heere, dat ook mensen aan het denken gezet worden en naar u gaan zoeken. Heere God, wij bidden u ook voor hen die op vakantie gaan. Die nu ook misschien op vakantie zijn, wilt u hen ook beschermen en hen een goede tijd geven. Ook een tijd van bezinning, ook om na te denken over u. Maar wees ook met hen die nog op vakantie gaan. Bescherm ook hen op de wegen die zij gaan en breng ook hen weer veilig thuis. Wij bidden u ook voor hen die opzien tegen deze periode. Als kinderen of kleinkinderen op vakantie gaan, maar als, ja, om dan zelf achter te blijven, kan ook eenzaamheid geven. Mensen kunnen zich ook zorgen gaan maken van zouden ze wel weer terugkomen. Heere God, wij bidden u om uw ontferming daarover. Geef ook daarin wat nodig is. Ook voor degene die achterblijft hier. Wij bidden u ook, Heere God, voor de rouwdragenden. Ook voor hen die ziekte chronisch of tijdelijk lijden met zich meedragen. Wij bidden u voor hen die wachten op uitslagen of onderzoeken. We bidden u ook voor mantelzorgers die soms dag en nacht klaar zijn, voor mensen die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Heere, dragen door uw liefde en genade en geef wat zij nodig hebben. Heere, wij bidden u, ga zo met ons mee, ook naar huis. Of daar waar we verwacht worden of daar waar we naartoe hopen te gaan, bescherm ons op de wegen die wij gaan. Leid ons in uw waarheid. Laat ons zien wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus, en geef ons een groot verlangen naar het eeuwige leven. Heere, wij bidden het u alles, we hebben het niet verdiend, maar uit genade alleen in het bidden om de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Graag breng ik ook nog de collecte bij u in herinnering. De Heer heeft een blijmoedig gever lief. En wij zingen dan nog gezang 388 uit de bundel Weerklank, vers 1, 2 en 3 daarvan. Dat is een berijming van zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Dat gaat ook over de rechtvaardiging. Hoe worden we rechtvaardig voor God? Dat kwam ook terug in de preek. En daarover gaan wij dus nu zingen met gezang 388, vers 1, 2 en 3. Laten wij dan bidden om de zegen van de Heere God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, al de eer. Amen.